Goedemiddag allemaal. Voor wie mij niet kent, mijn naam is Jaap van Middendorp. En ik ben door de directie gevraagd om vanmiddag onder andere de liederen uit te zoeken en aan te kondigen. En dat het verzoek van de directie kwam, betekent gewoon dat het gedaan werd door Harry Brons. Nou staat Brons in bijvoorbeeld de sport voor de derde plaats. En dat is weliswaar niet het hoogst haalbare. Maar als je, zoals mijn achternaam doet vermoeden, simpelweg midden uit het dorp komt, dan doe je er toch goed aan zo'n verzoek maar gewoon in te willen. Vandaar. Vanmiddag wil Dato met ons weer verder graven in de profetieën van Zacharia. En we mogen al luisterend meegraven naar de schatten in het evangelie, het woord van onze God. En we willen ook zingend bidden of God ons met zijn woord nabij wil zijn en zijn rijke zegen ons ook vanmiddag wil geven. We doen dat met lied 3, wat u op het blaadje vindt, bovenaan links. Lied 3 uit de bundel van Johannes de Heer. Ach, blijf nabij ons met uw woord. En schenk ons op uw wegen uw heilgoed, meer en meer. Dat heilgoed, dat zijn de opgegraven schatten uit de Bijbel, Gods woord. Maar je zou kunnen zeggen, het is het vlees geworden woord, Gods Zoon, Jezus Christus zelf. Dat heilgoed is heel goed. Maar dat heel goede, die heel goede, moest lijden als een slechte. Als een rover, als een moordenaar, aan een ruw houten kruis. Maar dat kruis, staat er in lied 836 van Johannes de Heer, dat kruis is een reddende kracht. Laten we dat gaan zingen. Op die heuvel daarginds stond dat kruis, dat symbool van vervloeking en schuld.
Thank you.
Van dat kruis, zongen we, straalt een licht, daardoor niets wordt gedoofd. Er is nog iets dat niet zal worden gedoofd. Dat is het vuur dat zelf rondom het nieuwe Jeruzalem zal branden. De muur van God zelf. Want dat laat God tegen Zacharia zeggen. Als hij hem in een visioen een man laat zien die Jeruzalem wil gaan opmeten. Zacharia moet naar hem toe rennen om te zeggen, het is niet nodig. Want er zal geen muur rondom het nieuwe Jeruzalem komen. Althans geen muur van steen. God zelf zal als een vurige muur rondom haar zijn. En staat er in de Nadische Bijbel, en tot gloria zal ik haar wezen. Jeruzalem staat bij God altijd, om het zo te zeggen, op het netvlies. Hij gedenkt daaraan. Dat betekent ook Zacharia, Yahweh, gedenkt, of de Heer herinnert zich. En zo herinnert hij zich ook Jeruzalem voortdurend, de Godstad. Schitterende manier wordt dat bezongen in Psalm 87. En die psalm willen we nu gaan zingen op. Sion ligt al sinds een ver verleden de stad van God, de vesting van de Heer. En naar het ontspringen van die bronnen verlangen we ook nu. Voor de dato, ik wil graag voor en met je bidden. Trouwmachtige Vader, we staan hier zwaar voor uw aangezicht. En we bidden of u ons wilt inspireren om te graven in die geweldige rijkdommen van het evangelie. U die mensen als Dato de gave heeft gegeven om die verrassende ontdekkingen te doen tijdens dat gave in uw woord. Om die schatten ook te laten zien. Die ontdekkingen mee te laten beleven. Bid uw Heilige Geest of uw broeder Dato wilt vervullen van top tot teen. Tot we allemaal verfrist mogen worden. de bronnen die uit uw woord ontspringen. Vervuld mogen worden van het verlangen naar de toekomst. De toekomst die u voor ogen heeft. Naar het verlangen om op onze beurt anderen enthousiast te maken. Om te geloven in u, onze Heere Jezus Christus. Amen.
Amen.
God zegen.
We gaan eerst een stukje lezen uit dat bijzondere Bijbelboek Zacharia en dat is hoofdstuk 2. Zacharia 2. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op. En zag, er zie, er was een man met een meetsnoer in zijn hand. Toen zei ik, waar gaat u heen? Hij zei tegen mij, ik ga Jeruzalem opmeten, om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. En zie, de engel die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad hem tegemoet. En hij zei tegen hem, loop snel, spreek tot die jonge man en zeg, Jeruzalem zal niet ommuurd blijven vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. En ik zal voor haar zijn, spreekt de Heere, een muur van vuur rondom. En ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn, tot glorie zijn. O vlucht dan uit het land van het noorden, spreekt de Heere, want ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heere. O Sion, zie te ontkomen u die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere van de legermachten, nadat hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij gezonden tot de heidenvolken die u beroven. Wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Want zie, ik beweeg mijn hand over hen, ze zullen hun dienaren tot buit worden, dan zullen ze weten, en dan zult u weten, dat de Heere van de legermachten mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, dochter van Sion, want zie, ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de Heere. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden. En ze zullen mij tot een volk zijn. Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. De Heere zal Juda in eigendom nemen als zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor het aangezicht van de Heere, alle vlees, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Tot zover het stuk uit het boek Zacharia. De prachtige tekst die gaat over Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van de groot koning, zo wordt die stad genoemd. Jeruzalem, het heilige van Israël. Jeruzalem, waar de Heere zijn naam aan verbonden heeft. Vandaag belaagd, bespot, verachtelijk gemaakt en onder spervuur van kritiek, maar ook van wapens. Dat gaat een beetje samen nu, de laatste tijd. En dat is moeilijk. Als je vandaag voor Israël bent, dan ben je al een beetje getekend. Nou, daar hoor ik dan ook bij die club. Niet vanwege de politiek, maar wel omdat God bijzondere plannen heeft. Met die stad, met dat volk. En ik zou willen dat dat een keer doordringt tot ons allemaal. Dat de Heere een buitengewoon bijzonder plan heeft met dat volk Israël. Niet omdat ze talrijker waren, heeft de Heere ooit al eens gezegd. Ook niet omdat ze getrouwer waren dan andere volkeren, maar omdat Jahwe hen lief had. Dat is de achtergrond. Uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Hij is daar, te midden van dat volk, geboren. En toen hij geboren werd, waren er maar twee stammen meer, alleen maar Juda en Benjamin. De 10 stammen waren toen al lang weg, zijn weggevoerd voor de 2 stammen naar Babel zijn weggevoerd, zijn de 10 stammen naar Nineveh weggevoerd. En van daaruit zijn ze waarschijnlijk helemaal verstrooid geraakt over hele grote stukken van deze aarde. Die zijn tot op heden niet terug. Enkele individuelen wel, maar als stam, als volk, als 10 stammenrijk, door de Bijbel aangeduid met Efraïm, nee. Juda, zo worden die 2 stammen samen genoemd. Het zijn de stammen Juda en Benjamin, maar ze worden geduid met Juda. En Juda woonde daar in het land, ook in de druk van de tijd toen de Heer Jezus geboren werd. En over deze 2 stammen gaat het ook in dit boek. Zacharia is een profeet die gesproken heeft, die gediend heeft in de tijd van Esra en Nehemia. En die hebben eigenlijk, als geen ander denk ik, over de terugkeer uit Babel gesproken. U weet misschien, Nebukadnezar heeft diezelfde 2 stammen, toen hij koning was en machtig was, weggevoerd uit Jeruzalem in stukjes. Eerst Daniel en een aantal, en toen Ezechiël en een aantal vluchtelingen en later nog meer. Daarna de tempel verwoest, de stad kort en klein geslagen. En toen zijn ze 70 jaar in ballingschap geweest. Jeremia had van die 70 jaar al gewag gemaakt. Dat was bekend. Je zou kunnen zeggen dat stond eraan te komen. Ook die dingen liggen heel precies vast. En toen kwam het moment dat ze terug mochten. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Toen Kores of Cyrus, koning van Perzië. Je houdt het niet voor mogelijk vandaag. Ja, ik moet luider spreken. Is dat zo? Nee, ik kan niet dichterbij. Toen Cyrus of Kores, de koning van Perzië, koning was, toen heeft Israël toestemming gekregen om terug te keren naar Jeruzalem. Dat was vandaag ondenkbaar. Dat een Iran koning dit zou doen. Maar toen is het wel gebeurd. En ze zijn begonnen met de herbouw van de muur. Eigenlijk eerst met de herbouw van de tempel. Dat is Ezra zijn taak en zijn omschrijving. En daarna met de stad. Dat is Nehemia zijn taak en zijn omschrijving. En de stad is weer langzaam maar zeker tot bloei gekomen. En nu komt Zacharia, die in die tijd profeteerde. Want in die tijd was de moed om door te gaan heel gering. En bijna voorbij. En toch zijn ze daarna verder mogen gaan. En Zacharia is daar een geweldige hulp in geweest. En wat hij in ons hoofdstuk, het 2e hoofdstuk van zijn bijzondere profetie vertelt, dat heeft eigenlijk te maken met de situatie van toen, op dat moment. Bemoediging. Want het gaat niet alleen om wat je nu voor ogen hebt. Het gaat niet alleen om wat je nu ziet. Maar het gaat om verder liggende profetieën. En dat betekent dat Zacharia eigenlijk bemoedigende woorden heeft gezegd tegen mensen die toen een beetje de moed verloren hadden. En dat hij ze opbeurt, aanspoort om door te gaan, om daar te gaan bouwen. Om voor de Heere een bijzonder getuigenis te krijgen. Maar op hetzelfde moment spreekt Zacharia van de verre toekomst. En dat moet nu nog gebeuren. Dus dat maakt het boek wel een beetje moeilijk misschien aan de ene kant, maar aan de andere kant ook heel boeiend. Ik wil nu proberen om u mee te nemen naar dit bijzondere hoofdstuk. Ik weet niet of u ooit Psalm 107 bestudeerd hebt. Ik weet dat ik dat een keer uitgelegd heb hier. In Psalm 107 is één psalm waar alle terugkeer van het volk Israël in één psalm worden beschreven. Allemaal. Het is het eerste van de psalmen van het vijfde psalmenboek. U weet, er zijn vijf boeken van psalmen. Niet één boek zoals in onze taal veel. Maar als u nog een wat oudere vertaling hebt, deze herziene statenvertaling of andere vertaling, dan heb je nog het eerste boek, het tweede boek. Maar bij Psalm 107 begint het vijfde boek van de psalmen. Dat staat erboven. Dat is niet een indeling van ons of van een uitlegger. Dat is meegekomen. En die vijf boeken van de psalmen lopen parallel met de vijf boeken van Mozes. Dat is uw huiswerk voor de komende dagen. Heb u zat aan, tot aan de volgende studie. Want dat is heel pittig, maar ook wel heel diep en ook heel mooi. De vijf boeken van Mozes eindigen met het boek Deuteronomium. En ik weet niet of u ooit beseft hebt wat het boek Deuteronomium is. Het is een soort terugblik van Mozes. Wat heeft de Heere gedaan? Hoe ging het ook weer? Wat gebeurde er ook? En het is een vooruitblik naar wat nog komt. Nou, dat is precies Psalm 107. Het eerste psalm van het vijfde psalmenboek, corresponderend met Deuteronomium, geeft eigenlijk precies aan wat het hele boek Deuteronomium doet. Nu wil ik het daar niet tot in den treuren over hebben, dat is meer voor een kleinere groep, een kleinere kring, van de aantekeningen maken en zoeken, teksten. Maar het is wel belangrijk dat je dat ziet. Je vindt in het in die psalm 107 de terugkeer uit Egypte. Dat is, je zou kunnen zeggen, de eerste alia, zoals dat vandaag genoemd wordt, de terugkeer. Het gaan naar het beloofde land. Je ziet de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, ons onderwerp. Je ziet dat er in de dagen van de Heer Jezus ook anderen bijkwamen. U en ik kwamen ineens een beetje tevoorschijn. Je ziet dat er een terugkeer is met schepen die de zee bevoeren en golven, hemelhoog. Ze wisten geen uitweg. Ze hadden geen inzicht, geen wijsheid. En de Heer heeft ze in de haven van hun begeerte gebracht. Dat is de terugkeer die nu nog gaande is. Uit de volkeren, schepen. Het begon al met het schip Exodus. Maar al die terugkeerelementen, die vindt u daar terug. En dan is er een ogenblik rust en dan gaat het nog een keer weer fout. Omdat de duivel losgelaten wordt. In Psalm 107 vindt u een soort algemeen stukje kapstok waaraan de profetieën hangen. Ik zeg het alleen maar niet om over Psalm 107 te praten, maar om aan te geven dat u daar, als u dat wilt, heel veel steun aan kunt hebben. Maar het is nog wat anders. We vinden in ons hoofdstuk dat bijzondere van de Heere wil gaan wonen in uw midden. En dat is wat me heel erg heeft geraakt in de voorbereiding voor nu, voor vandaag. Toen Adam en Eva in het paradijs waren, heeft de Heere het verlangen gehad om bij hen te zijn. In de avondkoelte wandelde hij daar, sprak met hen en wilde omgang met hen hebben. Door de zondeval is dat helemaal verknald, is het stuk gegaan en dan krijg je een hele rare situatie tot en met de zondvloed. Dat is dan bijna het summum van wat de Heere dan nog zou moeten doen. Abraham wordt uit die sfeer, dus na de zondvloed, geroepen. En met Abraham had de Heere omgang. Zou ik voor Abraham, mijn vriend, verbergen wat ik ga doen? Heel bijzonder is het als Abraham in de ingang van zijn tent zit en de Heere bij hem op bezoek komt. Alsof hij als bezoeker binnenkomt. En Abraham snapt dat ook. Een kalf, mals en teder, brandoffer. Koeken, spijsoffer. Daar, heel uniek. En daar heeft de Heere aan Abraham verteld wat er allemaal gaat gebeuren. Uiteindelijk is het volk na de verwerping van Jozef in Egypte terechtgekomen. En toen heeft de Heere hen uit Egypte geleid. Uit het diensthuis. Die term kent u, want misschien hoort u dat elke zondag in uw gemeente, in de kerk. Dat zou best kunnen. Maar hoe ook, Israël heeft het vreselijk moeilijk gehad in Egypte. Zware tijd en dan komt het moment dat ze eruit gehaald worden. Mozes is daar een werktuig in. Een instrument van Jahwe. Toen hij 40 was, dacht hij dat hij het al kon. Dat was niet zo. Toen hij 80 was, zei hij dat hij het niet meer kon. Misschien ga je dat zeggen. Nou ja, dat snap ik. Als je dan 80 bent en dan nog een nieuwe uitdaging moet beginnen. En Mozes zegt tegen de Heer, moest luisteren, Heer. Toen ik jong was, dat heeft hij zo niet gezegd, maar het staat wel in de schrift. Was ik machtig in woorden en in werken. Maar nu ik een oude man geworden ben, ik ben zwaar van tong. Ik kan het niet meer. En dan zegt de Heer, moest luisteren. Wie heeft jou een tong gegeven? En wie is de schepper? Wie heeft jou een mond gegeven? Wie heeft jouw ogen gegeven? Heel precies. Dat raakte mij van de week al. Misschien door een gesprek met onze kinderen. Dat weet ik niet meer precies waar het begon. Maar in elk geval, dat leidde tot vanmorgen een dienst. 2,5 jaar terug kwam er een rare spreker voor mij in Nijverdal, waar ik toen was. Waar ik eigenlijk officieel bij hoor. En dat is een vreugde voor mij hoor. Dat is ook bijzonder. En die broeder spreker die daar toen was, die begon met dat voorbeeld van een viool. Dat heb ik u een keer verteld. Ikzelf was net uit het ziekenhuis. Ik had er 3 weken gelegen. Er was een bloeding bij de hersenen weggehaald. Het was geopereerd. En ik kon helemaal niet. Ik dacht echt. Ja, nou ja. Nu hoeft het niet meer. Het is gebeurd met mij, het is gebeurd met mijn bediening, het is over. Achter een rollator binnenkomen in de eigen gemeente. En als je kinderen dan zeggen tegen iedereen, vraag pa maar niet te veel, want dat kan hij nog niet verdragen en zo. Ja, dan voel je echt een uitgerangeerd iemand. Zo heb ik me toen ook echt gevoeld. En toen was daar die broeder die er vanmorgen weer was. En daarom komt dit verhaal. Ik ben er vanmorgen weer geweest. Al was het al, ik heb ook alles in het weg om iemand nog een keer te spreken. Maar hij weet van dit hele gebeuren, wist hij kennelijk niks. Maar hij heeft toen het verhaal verteld van die veiling waarin ook een viool geveild werd. En voor een oude viool bood niemand. Uiteindelijk zei iemand nog een euro voor de grap. Dat bleef hangen. Wie zou voor een oud stukje muziekinstrument nog wat over hebben? En toen kwam er een meneer aanlopen uit de zaal, dat is het verhaal, dat heeft hij toen ook verteld, die aan de veilingmeester vroeg van mag ik dat instrument eens vasthouden, dat is ook gebeurd, dat mocht hij wel, grapje, de lolligheid kan geen kwaad. En toen hij het stof er allemaal afblies, die meneer die binnenkwam, die er aankwam lopen, en de snaren ging spannen en alles weer een beetje in orde bracht, zocht hij een strijkstok, vond hij ook nog in het kistje, en toen begon hij te spelen. En de hele zaal lag plat vanwege de mooigheid van zijn spel. En toen vroeg de veilingmeester van, bent u violist? Hij zei, nee, dat ben ik niet, nee. Maar ik heb dit instrument toevallig gebouwd. Ik weet wat dat instrument kan. Ik weet niet of je hem pakt, maar op dat moment zit ik daar als een krakkabikkerig ventje die niks kan. En denk dat hij uitgerast hier. Maar de Heere zei, toen ik blaas het stof eraf en ik ga de snaren spannen. En in mijn hand is het een bijzonder waardevol stuk instrument. Is het een geweldig iets. Dat was de boodschap. Die toen, de rest van het verhaal wat die broeder toen vertelde, weet ik niet meer. Ik heb het hem vanmorgen maar vergeven over. Ik heb niet meer geluisterd. Dit kwam weer. En dit is nu precies wat er met Mozes gebeurde toen hij geroepen werd. Ik ben de bouwer van het instrument. Ik heb je de ogen gegeven. Ik heb je een tong gegeven. Ik wil zo graag helder maken, broeder en zuster, dat de Heere jou en mij in zijn dienst capaciteiten geeft, maar ook zodanig creëert dat dat ook kan. En ook al denk je dat je amuzikaal bent, maar als hij gaat spelen met zijn, sorry voor het woord strijkstok, dan wordt alles anders. Als hij je aanraakt door zijn kwaliteiten, dan gaat alles anders. En dat is nu precies wat er hier gebeurt, in dit prachtige hoofdstuk van Zacharia. Het is alsof de Heer zegt, luister. Weet je, Jeruzalem kan in puin liggen en jullie kunnen allemaal moe zijn. En jullie kunnen allemaal zeggen, ja, maar de vijandschap is te hoog en te zwaar en te sterk. Ik red het niet, ik kan het niet. Mozes zei dat ook, weet je wel, bij de brandende braamstruik. Daar zei Mozes dit allemaal. Maar, die zei, maar ik zend ze toch. Ja, maar stuur dan alsjeblieft iemand die wel... Nou ja, goed, je mag Aaron wel gebruiken als een soort spreekbuis. Maar ik zend jou. En als ik je zend, heb je ook de mogelijkheid om het te doen. Niemand kan op het water lopen. Maar als de Heer tegen Peter zegt, loop op het water, dan kan hij het ook hoor. Ik bedoel niet, ga maar uitvinden of dat ook nu nog geldt. Misschien zak je de roer. Misschien zegt de Heer tegen, ja, je moet een zwemles gaan nemen. Dat kan ook gebeuren. Ik wil het zo graag heel eenvoudig zeggen. De Heer zegt hier op een prachtige, emotionele manier. Moest luisteren. Jeruzalem, nou dat gaat eventjes uitgemeten. Dit wordt even neergezet. Alsof de architect zelf, alsof de ontwerper zelf zegt. Weet je, Jeruzalem. Ja, jullie denken dat het een puinzooi is. Maar ik zie Jeruzalem heel anders. Ik zie Jeruzalem in grote, schitterende afmetingen. Onvoorstelbaar. En de veelheid van mensen. Ze kwamen maar met 43.000 mensen terug uit Babel. Er was maar een handjevol van die erheen gingen. Maar er komt zoveel volk in Jeruzalem dat ze niet eens passen. En dus is er ook de muur. Nee, Jeruzalem is onmuurd. Ja, maar dan de vijand en dan de tegenstand. Ik zelf ben die vurige muur en ik zal zelf om jullie heen liggen. Alles is gekoppeld aan wat Yahweh zelf bedoelt. Wat hij zelf wil gaan doen met Jeruzalem. En als hij in Psalm 107 Jeruzalem eruit haalt uit Egypte, dan zegt hij, en ik heb jullie eruit gehaald omdat ik bij jullie wilde wonen. En hier in Zacharia 2, want ik wilde gaan wonen. In Openbaring 21, Jeruzalem dat uit de hemel niet daar, want God wil wonen bij de mensen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Waarom? Hij wil in jou wonen. Hoor je het? Als je gelooft in de Heer Jezus, mag je zeggen met Colossense 1, Filippenzen 10, Christus in u. Hij woont in jou. Hij wil in je hart en in je leven wonen. Hij is erbij. Het prachtige lied uit Opwekking 770, misschien vind je het ook mooi, misschien vind je het wel niet mooi, maar in ieder geval, dat ik zal er zijn, weet je wel, onnoembaar aanwezig. Je weet niet precies hoe het zit, maar het is wel waar. Het is echt zo. Hij wil er zijn. Hij wil in jou wonen. Hij heeft van jouw lichaam, nadat je ging geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, zijn tempel gemaakt. Tempel van de Heilige Geest, ja ook. Maar wij, de Vader en ik, zullen tot je komen en maaltijd met je houden. We zullen bij je wonen. En jij en ik, we gaan naar hem straks, want hij heeft plaats bereid. Want dat wonen samen met hem krijgt nog een eeuwige voortzetting in het huis van de Vader. En als hier staat dat Jeruzalem een plek is waar de Heere wil gaan wonen, dan is het Gods bedoeling. Gods bedoeling om dat volk Israël uit Egypte te verlossen, om bij hen te wonen. Niet vanwege hun prut, maar vanwege zijn plan. We zijn zo beperkt in ons denken dat we altijd zeggen, ja, wat levert ons op? Het lijkt wel echte Hollanders. Wat schaaft het, zei ooit een cabaretier of zo. We hebben het steeds over onszelf. Maar de Heere heeft een plan om bij ons, in ons te zijn. Hij wil er zijn. En dat wil hij ook doen met Israël. Maar voordat je dit doorhebt, voordat je een herstelperiode doorhebt, voordat je doorkrijgt wat de gemeente eigenlijk zou moeten zijn vandaag, ja, dan beginnen we over hoe moet onze verhouding zijn dan met die en hoe moeten we aankijken tegen vluchtelingen, hoe moeten we aankijken tegen weet ik veel wie allemaal. Probeer het te zeggen dat de Heer zo graag een woonplaats wil. 2 of 3 samen in de naam van de Heer Jezus. En hij wil daar zijn. Hij wil in hun midden zijn. Hij wil wonen bij de mensen. We komen bijna nooit toe aan het sterke verlangen van de Heer om in jou en bij jou, in ons en bij ons te wonen. Hij wil er zijn. Hij wil daar zijn verblijf. De discipelen vroegen aan de Heer Jezus toen in de tijd van Johannes de Doper, waar hebt u uw verblijf, waar woont u? En hij zei, kom en zie, kom maar. Waar had hij zijn verblijf? Daar kwamen ze achter later, bij die 2 en bij die 3. Lieve broeders en zusters, het is A, ongelooflijk belangrijk dat u nu weet dat u een kind van God bent, dat u leven uit God hebt en dat de Heilige Geest in u is. En dat kunt u krijgen, die zekerheid, als u gelooft in dat wat de Heer Jezus aan het kruis gedaan heeft. Hij heeft zijn werk volbracht, heeft alles in orde gebracht. Het enige wat u mag doen is, dank u wel zeggen. U gaat met uw schuld, met uw verkeerdheid, met uw prut, met uw ellende naar hem. En u zegt, Heere God, dat heb ik eigenlijk nergens kunnen deponeren. Maar er is maar 1 plek waar ik mijn last met zonde kwijt kan. En dat is bij dat ruwhouten kruis waar u zo pas van zong. Daar. Daar heeft John Bunyan ooit die bundel die op zijn nek lag neergegooid, neergelegd. Daar kun je eraf komen. Dat is de enige oplossing. Maar als het gebeurd is, ben je vrij. Verlost, zoals Israël verlost werd uit de vuuroven, uit de smeltoven van Egypte. Zoals nu in de tijd van Zacharia de wereld op zijn kop stond door te zeggen, ga maar terug en bouw maar een tempel, bouw maar een stad. Nou, dat is tegen alle logica in van bezetters. Het is toen ook gebeurd. Dat zal in de toekomst weer gebeuren. Alle logica vandaag is, nee, dat wordt nooit wat met dat volk daar. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Dat wordt nooit wat met die Israëlieten. Nooit wordt er iets geregeld. En toch zal de Heer ervoor zorgen dat daar op een geweldige manier, op zijn manier, een uitweg komt. Dwars tegen alle logica in. Dat is het plan van de Heer om bij zijn volk te wonen. En daar ligt eigenlijk voor mij de nadruk in hoofdstuk 2. Dat het zo prachtig is. En denk nu niet te karig. Denk nu niet dat het een heel klein plekje is. Denk nu niet dat het alleen maar die mensen zijn die hier toevallig in Kortrijkerbroek bij elkaar zijn. Fijn dat u er bent en dat er zoveel zijn, maar dit is maar een klein clubje. Het geheel is veel meer. En dat plan van Yahweh om bij zijn volk te wonen gaat door. En ik heb dat mogen ervaren dat de Heer in mijn hart is gaan wonen en dat ik een kind van God mag zijn. En dat ik mag genieten, nu al mag genieten, samen ook met anderen, van de zegen van de Heer. Dat mag u vandaag, dat mag u ook de komende dagen, dat mag u ook doen als u terugdenkt aan vanmorgen misschien, ik weet niet hoe het ging. Bij mij was het genieten van de bovenste plank. Maar dat is mijn ervaring. Hier staat, ik zal voor haar, zegt de Heer, een muur van rondom zijn. Als het nieuwe Jeruzalem van God door de hemel neerdaalt, straks in het nieuwe Jeruzalem zo wordt het dan omschreven, dan heeft ze een hoge muur. En dat bent u niet, dat is niet onze waakzaamheid, dat is niet onze wachtpost, maar dat is de Heere zelf. Hij zorgt ervoor. En dan wordt uitgenodigd van kom dan, kom uit Babel, vlucht uit het noorden, kom. Volk van God, kom! En vandaag moeten we opnieuw gaan roepen, echt waar, kom mensen, laat het prachtige plan van God voorop staan. Niet mijn welbevinden, niet mijn genezingen, mijn krachtpatserij, maar uw plan. En uw plan is dat u wilt wonen bij de mensen. U hebt destijds Israël uit Egypte gehaald om bij hen te wonen. U hebt Israël uit Babel gehaald om bij hen te wonen. En u gaat ook vandaag diezelfde lijn doorzetten. De Heer wil zo graag in ons midden wonen. En als dat gebeurt, dan mag je zeker zijn van zijn bescherming. Gaat het dan altijd goed? Nee, zegt de Heer, dat niet. Maar als ze jou aanraken, dan raken ze mij aan. Want Israël is Gods oogappel, zo staat het hier. Maar die van de Heer zijn, dat is zijn oogappel. En dan blijf je daar maar af. Dat is zo moeilijk vandaag, want we beginnen allemaal van ja, maar hoe moet het dan met die en hoe moet het dan met dat? Als ik vandaag hoor dat mijn geliefde broeder waarschijnlijk ernstig ziek is, dan vraag je je iets af en dan denk je, Heer, wat moet ik? Hoe moet ik daarop reageren? Wat moet ik daarvan zeggen? En dat gaat bij u in de familie, dat gaat in de gemeente waar u bent. Ik ben er diep van overtuigd dat de Heer mij toen, 2,5 jaar terugbracht in zijn dienst. Ik had het niet gedacht. Ik dacht, mijn dienst is over. En hoe lang die dienst nu doorgaat, weet ik niet. Ik weet alleen in wie ik geloofd heb. Dat is mijn lievelingslied. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Dat vertrouwen. Stel nu dat er van alles gebeurt de komende dagen. Dat kan gebeuren. Zou dan de Heer veranderen? Of zou ik het misschien niet begrijpen vandaag? Zou ik er nog niet aan toe zijn? Als Paulus een doorn in het vlees heeft, heeft hij 3 keer gebeden. Dat betekent dat er een tijd van worsteling aan vooraf is gegaan. Totdat de Heer zegt, mijn genade is jou genoeg. En dan zegt hij, daarom roem ik in zwakheid. Daarom geef ik mij gewonnen. Zou je nu vanavond, vanmiddag, tegen de Heere willen zeggen, Heere, wat er ook gebeurt, ik vertrouw u. Vertrouwen en geloven, dat ligt heel dicht bij elkaar, dat is bijna hetzelfde woord. Ik vertrouw u. Zou je durven zeggen, Heere, wat er ook gebeurt. Ik stop met opstandig zijn, ik stop met vechten, met debatteren, ik wil heel mijn leven, alles van mij, alles wat ik heb, wil ik voor u neerleggen. Heer, hier ben ik, met alles. En vanaf dat moment komt er een vrede in je, een diepe vrede, die alle verstand te boven gaat. Dat is die vrede van God. Niet de vrede met God, die heb je door het geloof in de Heer Jezus. Maar dat is de vrede van God, dat je zegt, durf te zeggen, Heere God, u bent boven alles. Dat vertrouwen. Dat spreekt hier uit. Want de Heere zegt tegen zijn volk Israël door Zacharia, je moest luisteren, Jeruzalem zal niet onmuurd blijven en er zal weer veel volk zijn. Het enige wat je moet doen is kom. Maar dan komt er een soort oproep van jubel en verblijd u dochter van Sion, want zie ik kom, ik zal in uw midden wonen, spreekt de Heere. Vele heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden. Met andere woorden, er komt een respons waar je geen weet van hebt. We praten vandaag over de teloorgang van de kerk, over de kerkverlating en over het verkopen van kerkgebouwen. En je kunt van alles bedenken. En je hebt gelijk, het is niet zo'n opgewekte situatie. Maar de andere kant van de medaille is, als er nu een groep is, zoals vandaag hier aanwezig, die verlangen heeft om de Heere woning te bieden, woonplaats te geven, dan komt er een geweldige zegen. En ook al zou het dan zwaar zijn, moeilijk zijn, de Heer zegt maar, ik ben er. En ik zal er zijn, ik ga je nooit alleen laten, ik ga je niet laten verdrinken. Ik wil er zijn en ik zal je meehelpen. Dat is wat hier staat. En de Heere zal Juda in zijn eigendom nemen. U en ik zeggen al dat we gekocht en betaald zijn door het bloed van de Heere Jezus. Hij heeft ons tot zijn eigendom, maar Juda zal straks zijn eigendom zijn. Dit wat hier staat is ten dele vervuld tot aan de Heer Jezus. Toen hebben ze gezegd, nee, we willen niet dat u koning over ons bent. En toen ging het mis. Dat weet u. En ik zeg niet dat Gods plannen daarna helemaal veranderd zijn. Die zijn nog steeds hetzelfde. Alleen zij profiteren daar niet van. Ze moeten ook terugkomen. Er moet een keer een terugkeer zijn. Een erkenning van, we hebben niet goed gehandeld. We hebben foute dingen gedaan. We hebben gezondigd. Een terugkeer, om dat met Zacharia 14 te zeggen. Of met Zacharia 12 te zeggen, ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Een bitter rouw gaan bedrijven. Leed kennen. Met verootmoediging voor de Heer staan. Niet een collectieve verootmoediging, maar een hele persoonlijke. Stuk voor stuk, hoofd voor hoofd, stam voor stam. Vrouwen afzonderlijk, mannen afzonderlijk, allemaal. Alles. Dat komt. Maar nu is hier in Zacharia 2 zo'n schitterende opsteker. Kijk, dit is het plan van de Heer. Hij wil daar wonen, in Jeruzalem. En Jeruzalem zal blijven bestaan te Jeruzalem. Dus niet een alternatieve locatie door u zelf uitgezocht. Misschien bij Sabaldeburen in de buurt. Dat is nog wel wat ruimte. Nee, niks. Daar, te Jeruzalem. Geen andere plek. Geen andere plaats. Daar gaat het gebeuren. Ik wil het toespitsen. Ik werd de laatste weken ook door de toespraken die verwacht werden, zal ik maar zeggen, die je zou moeten doen, nogal geraakt door de Olijfberg. En misschien bent u daarbij geweest op een bepaalde manier of heb u via internetachtige dingen meegeluisterd of gedownload. Maar Olijfberg komt voor het eerst voor in de Bijbel in 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. Daar is David die vlucht voor Absalom. Absalom, zijn zoon, wil hem van de troon stoten. En David gaat met omwonden gelaten, met blote voeten, barrevoets en nog wel geen schoenen aan, gaat hij naar de Olijfberg. Lees maar. En hij gaat de helling van de Olijfberg opklimmen en hij komt daar op een plek waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. En daar huilden ze, daar weenden ze, want het was de tegenstander gelukt, één uit zijn eigen familie notabene, om hem van de troon te stoten. Was het zoveel anders bij de Heer Jezus? Ziet u hem gaan uit de stad? De helling van de Olijfberg beklimmen? Ziet u hem daar knielen? Op de plek waar men zich voor de Heere placht neer te buigen? Ziet u het gebeuren? En wie stuurde hem weg? Nou, dat was zijn eigen familie. Ja, het was niet zijn, ja, Absalom was bij David natuurlijk nog een lijfelijke zoon ook. Maar wij willen niet dat die koning over ons is. Ze wilden hem weg. Zijn eigen familie. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ziet u het gebeuren? Ik denk dat je daar, ja, een beetje de rillingen van krijgt. En daar op die plek heeft de Heer Jezus zich neergebogen. Hij is van hen een steenworp ver van hen gaan verwijderen. En dat is volgens Deuteronomium 21 een soort proces geweest. Want een ongehoorzame en een weerspannige zoon die niet te behandelen was, die werd daar gestenigd. En hij, de Heer Jezus, de gehoorzame, de niet weerspannige, knielde daar neer, een steenworp ver. Alsof hij de stenen voelde die op hem gesmeten werden. Dat is daar gebeurd. En daar heeft hij gebeden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker naar mij voorbij gaan. Daar. Ontroering. Zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Hij was dodelijk beangst. Allemaal talen uit de schrift, hoor. Gewoon letterlijk teksten. En toen dat gebeurd was, is hij daar op die plek gaan staan. Hij was klaar met dat werk. En daar kwam Judas aan met de soldaten van Pilatus. Echt waar, want er was een hoofdman over 1000 bij, zegt de Bijbel. En daar was, waren de dienaren van de overpriesters. Je kunt het anders zeggen, de godsdienstige politie en de politieke politie. En de antichrist, ze waren dus eigenlijk verenigd in dat ene kleine gezelschapje en kwam eraan. En hij staat daar op die plek. Nou, ze wisten heel precies waar die plek was, waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Daar stond hij, wie zoekt u? En ze hebben gezegd, Jezus, de Nazarener. En hij heeft, ik ben gezegd, zijn naam genoemd. Alles deinst achterover. En toen heeft hij nog een keer gevraagd. Hij heeft zich vrijwillig laten wegvoeren. Niet door overmacht, maar omdat hij het zo wilde. Gethsemane. De Heer Jezus had al geweend op de helling van de Olijfberg toen hij Jeruzalem zag. Hij had al geweend op de Olijfberg toen hij het graf van Lazarus zag. Dat Bethanië ligt op de Olijfberg. Hij had al geweend over de stad en over de gevolgen van de zonde. En dan krijg je dat hij vanaf de Olijfberg Jeruzalem wordt binnengebracht. En vanaf de Olijfberg is de Heer Jezus vertrokken naar de hemel. Handelingen 1. Daar kwam die wagen van God, die troonwagen. Ze hebben hem meegenomen en ze hebben hem bij de oude vandaag gebracht. Maar hij komt vandaar, vanuit de hemel, terug. Waar komt hij dan terug? Nou ja, dat is zo helder als ik weet niet wat. Dat kan maar één plek zijn. Van waar hij vertrok. Dat zeggen de engelen ook, zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. Dat is daar. Die Olijfberg splijt daar midden door, zegt Zacharia in hoofdstuk 14. En er komt een einde aan de Olijfberg. Dat ene helft schuift die kant op, een hele. En andere. Dan is de Olijfberg en alles wat daarmee te maken heeft, is voorbij. Dan komt het niet meer voor dat hij, de gezalfde van de Heer, van de troon gestoten wordt. Dat kan niet meer. Dat is voorbij. En vanaf de Olijfberg gaat de Heer Jezus dan Jeruzalem binnen. En hij gaat Zacharia 2 daar wonen. Dit is de plaats van mijn voeten. Dit is de voetbank. Dit is de troon. De stad van de grote koning. Yahweh Shammah, zei Ezechiël. We hebben dat toen gehad. Lang geleden misschien. We hebben dat gehad. De Heer is al daar. Daar woont de Heer Jezus. En dit perspectief van hij gaat komen en hij gaat heersen en hij zal daar wonen, is leidraad. Dat is leidraad. Niet de narigheid rondom Israël en de spanning van de politieke toestanden. Ja, die zijn er dan in die tijd en die worden door de adem van zijn mond al weggeveegd. Als hij zegt ik ben, als hij daar op de Olijfberg straks zijn naam noemt, dan heeft Europa niks meer te vertellen. Helemaal niks. En is Obama ook ineens stil. Alles is in één keer over. Alleen al door de aanwezigheid van hem. En nu zegt de Heer, en ik ben bij jullie als een vurige muur. Niemand kan jullie aanraken. Jullie zijn mijn oogappel. Ze blijven eraf, want ik ben daar. En als u dit ziet, dat dit in de toekomst met Israël, met Juda, met de 2 stammen gaat gebeuren en de 10 stammen er later bij komen, die komen van heinde en ver ook daarheen. Wat gaat u dan vandaag zeggen? Nou, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, zegt Romeinen 8. Wie dan? Wie dan? Wie kan dan iets inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Niemand kan dat. Het is zo schitterend mooi dat je je echt realiseert, Heer Jezus, u bent het. In dit kleine stukje van Zacharia 2 ziet u de plannen van Yahweh met de Heer Jezus. En Juda is daar misschien wel als eerste bij om te profiteren van die komst van de Heer Jezus. Maar jij en ik hebben de Heer Jezus al. Hij is onze heiland. Je zou bijna zeggen, nou, als we dan ook bij het Joodse volk horen, dan kregen we die zegen dan ook. Maar u hebt hem al. Hij is bij u. Hij woont in u. En niemand kan u uit zijn hand drukken. Wie zal beschuldiging? De duivel kan ook niks meer. Ja, we leggen onszelf vaak in gevaarlijke situaties en denken dat we dan van alles moeten. Maar ik wil zo graag eerst gaan zien wie hij is en wat hij met jou van plan is. Wat gaat de Heer Jezus met jou doen? Nou ja, ik heb je gekocht. Ik heb voor je betaald. Ik wil dat je bij me bent. Ik wil dat jij bij mij bent in het huis van mijn vader. Waar ik was voordat er überhaupt vijanden waren. Voordat er überhaupt een duivel was. Voor de schepping, voor de duivel geschapen werd. Voor die tijd was er al een huis van de vader. En daar wilde ik dat jij bij mij zou zijn. En als je dat dan ziet, dan wordt het een keer halleluja. Loof de Heere. Juich en verblijd u, dochter van Sion. Ja, maar de omstandigheden. Ja, ik weet het, ja. De zaak is opgebroken hier in Kootwijkerbroek. Het is moeilijk om dit plekje te vinden, maar u hebt het toch gered. Maar Harry heeft allerlei mailtjes gestuurd en we zijn hier dus. Fijn, hè? Dankjewel. Zorg. Maar is dat wat ons tegenhoudt dan? Waarom zouden de gelovigen vandaag niet met een vaandel in hun hand zeggen: Hij is waarde, mijn Heer Jezus. Het is allemaal volbracht. Het is schitterend. Het is geweldig, Heer Jezus. Dank u wel voor wie u bent. Israël zal dat zeggen, straks. De Heer zal Juda in zijn eigendom nemen en zal zijn deel in het Heilige Land en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Dat blijft zo. Het is niet toevallig dat het nieuwe, wat uit de hemel neerdaalt, het nieuwe Jeruzalem heet, hoor. Jeruzalem betekent, voor zover ik weet, die hebben van allerlei pogingen gedaan om andere vertalingen te krijgen. Yireh Shalom, dus de Heer zal voorzien in vrede. Dat is zo schitterend. Dat is Jeruzalem. Maar ook u en ik, wij die uit de hemel, de gemeente, worden net nieuwe Jeruzalem genoemd. En de Heere God woont daar. En het nieuwe Jeruzalem komt boven de plek waar hij de troon heeft in de stad. En waar de tempel in die tijd is. Een grote stad. De engel die hier moet gaan meten, moet zeggen, denk nu niet te beperkt, denk nu niet te klein, want dit wordt de zegen van de Heere. Ik hoop dat u daarvan geniet en dat u misschien vandaag, of misschien vannacht, als u niet kunt slapen, gaat zeggen: Heer Jezus, ik wil u bedanken voor dat wat u bedoeld hebt. Maar ik wil u vooral bedanken voor het feit dat u daar straks in die stad alles bent. En wie zou dan nu in de gemeente alles moeten zijn? Nou, ik niet. Ik zei zo pas, toen we daar even waren in een apart hokje om te bidden. Dus dan, hier is een vurige muur. Het is geen stenen muur, zei iemand. Nee, ook geen steenhuismuur. Dat bestaat niet. Hij is daar muur. Hij is daar. Degene die alles is. Dat is de intentie van dit prachtige kleine stukje uit Zacharia. Wat een bemoediging wordt het zijn geweest voor mensen die dit snapten. Maar misschien heeft niet iedereen het begrepen. Maar ze hebben uiteindelijk Zacharia ook vermoord. Ze hebben hem als een martelaar omgebracht tussen het altaar en het tempelhuis. Zegt de Heer Jezus: jij en ik zeggen, dank u wel voor deze bijzondere opsomming van Zacharia 2. Dank u voor de Heer Jezus dat u straks gaat schitteren op een prachtige manier. Dat het om u gaat. Het gaat om u, het gaat om u, het gaat om u in de gemeente. Gaat het om onze doopvisie? Om onze kerkvisie, om onze zendingsvisie. Gaat het om hoe we met vluchtelingen omgaan, of wat we moeten doen met die en met dat. Gaat om hem. En dat zijn we een beetje kwijt. Maar de duivel die probeert je gigantisch bezig te houden met van alles. Het zijn allemaal side issues. Het zijn allemaal misschien wel belangrijke dingen, maar ze hebben eigenlijk met de kern niks te maken. De kern is de Heer Jezus. Christus. De Christus der Schriften. Amen. Ik wil een kort gebed uitspreken. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar zijn. En ik wil u zo danken dat de Heer Jezus uw geliefde Zoon is. Door u zelf op die troon gezet. Hij is nu verhoogd. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zegt de Bijbel. Daar is hij nu. Maar hij komt ook terug op aarde. Hij zal de draad met Jeruzalem, met Israël weer opnemen. Soms is het verwarrend, omdat we dan ineens over onszelf praten. Wij die een heel andere bestemming hebben. Maar deze dingen zijn ook voor ons van belang. Omdat we weten dat de Heer Jezus alles zal zijn. En eigenlijk kunnen we begrijpen hoe dat straks gaat. Want als het goed is, is dat nu al zo bij ons. We willen u danken, Vader, dat u door uw Heilige Geest deze dingen in onze harten wilt leggen. En dat u daar een werk wilt gaan doen, zo groot, zo heerlijk, dat uw naam in alle opzichten glorie krijgt en eer krijgt. Dat er aanbidding is voor u, Vader, dat u dit soort dingen bedacht hebt. U wilde dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En dat is al zo. En straks is dat op aarde ook zichtbaar. Dank u wel dat dat gaat komen. We danken u ervoor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.
Dato, broeder, bedankt dat je ons die vergezichten liet zien, die vergezichten uit de Bijbel. Dat is het paradoxale, dat je door te graven in Gods woord juist heel hoog opstijgt. Verrassende vergezichten. En het verlangen naar die nieuwe toekomst, die mag nieuwe impulsen krijgen. Een toekomst misschien wel met prachtige vioolmuziek. We willen ook zingend God danken voor wat hij is, voor wat hij doet, voor zijn plannen. En daarmee ook een verstild verlangen uitzingen. We doen dat met Psalm 65. U zult, o God, van ons de dank ontvangen. Zo mooi om deze woorden weergeven. Hoe het vergezicht van de nieuwe schepping als het ware samenvalt. Met het vertrouwen en de belofte. Die God ons ook nu al geeft in de huidige schepping. Voor het huiswerk hebben jullie tot 20 maart. Want dan is de volgende Bijbelstudie. En daarvoor willen we jullie nu alvast van harte uitnodigen. Verder mogen er vragen worden gesteld aan broeder Dato. Dat mag via een briefje dat in de doos wordt gedeponeerd die hier in de gang staat. Maar dat mag ook heel persoonlijk, terwijl Dato zometeen met zijn vrouw hier zit te genieten van een broodje en soep. Schroom niet. Onze broeder vindt het fijn als hij reacties krijgt. In die doos waarin vragen met briefjes kunnen worden gedeponeerd, mogen nog meer briefjes worden gedaan. Want deze leerzame Bijbelstudies worden wel pro deo gegeven. En ze zijn gratis toegankelijk, maar inderdaad, er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Ik had het al over de brood en de broodjes en de soep. En inderdaad mogen we, nadat onze geest is versterkt, nu ons lichaam gaan versterken. Er is weer heerlijke soep gekookt, er zijn weer verse broodjes gesmeerd en belegd. En daar zijn we de dames heel erg dankbaar voor die dat hebben gedaan. En vooral zijn we onze hemelse Vader daar dankbaar voor. Zullen we hem de dank toebrengen in ons gebed. Trouwe hemelse Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat een geweldige God bent u toch. U hoort wat mensen aan u vragen. Bij u komt al wat leeft. Zelf kan ik al mijn schuld niet dragen. Dank dat u ons vergeeft. Dat is grote God. Het evangelie in een notendop. U bent de schepper en de onderhouder van alles wat leeft, ook van ons. En dat is bijzonder. We danken u van hele harte voor het eten. En we geven u de eer. En we weten ook maar al te goed dat er geweldig veel mensen zijn die ook vandaag maar weer moesten zien hoe ze aan eten kwamen. Met maar al te vaak een mager resultaat met in alle letterlijkheid van die. Heer, we bidden u ook voor die scharen. Wees met ontferming over hen bewogen. Geef hen vooral het brood des levens. Geef dat ze u leren kennen in al uw liefde en vergevingsgezindheid. Wilt u ons eten heiligen? Wilt u ons straks weer begeleiden op onze weg en naar huis? We bidden en danken het u in Jezus' naam. Amen. Hopelijk tot de volgende keer. Dat we nu smakelijk eten en een goede thuisreis straks.